Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu van Psalm 79, vers 3 en 4... Zingen wij na de geloofsbelijdenis van Psalm 79, het zevende vers. Psalm 79, vers 7. Na de geloofsbelijdenis belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest, ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing van vanavond is uit de profetieën van Jesaja, het 9e hoofdstuk, de verzen 1 tot 7. Jesaja 9, de verzen 1 tot 7. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in een oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en een stok hunner schouders en den staf desgene die hen hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijdergene die streden met gedruis geschieden en de klederen het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Toe, de ijver des Heren, der Heerscharen, zal zulks doen. De Heere heeft een woord gezonden in Jacob, en het is gevallen in Israël. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus. Wij danken dat wij mogen treden voor uw heilig aangezicht. En dat gij ons wilt aanzien in onze Heer Jezus. En dat gij ons niet vernietigt, maar dat gij ons behoudt. Heere, wil geven dat wij in deze dienst ook opgeheven mogen worden tot datgene wat gij voor ons hebt bereid, dat gij ons wilt maken tot uw kinderen. O Heere, geef dat door uw Heilige Geest dat wij u recht mogen vrezen. Dat we niets vanzelfsprekend vinden. Dat we het onbegrijpelijk achter, o Heere, dat spreken wij uit. Dat gij, oneindig hoog verheven, ons niet alleen laat en zich met ons bemoeit, zodat wij niet behoeven te blijven in onze omstandigheden, maar opgevoerd worden. O Heere, wij brengen voor u al ons nood en moeite, ons verdriet, onze vragen en ook onze vreugde. En wij bidden u, Heere, wil u ontfermen over ons. Wij dagen u op, de zieken. Wij bidden om hun genezing. Heer ons God, doe uw heerlijkheid aan ons verschijnen. Wil ons voorbereiden op het kerstfeest, opdat wij mogen beseffen wat het licht is, dat gekomen is en dat zal komen. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. We zingen nu met elkaar gezang 2 en het is de bedoeling dat de kantorij de eerste 3 versen zingt en dat gemeenschappelijk de gemeente en de kantorij de overige versen zingt. De tekst voor vanavond is het eerste gedeelte van het eerste vers van Jesaja 9. Jesaja 9, vers 1, het eerste gedeelte. We lezen het woord Gods nu al dus. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Gemeente des Heren, men is gewoonlijk geneigd om diepe heerlijke woorden uit de Heilige Schrift zo algemeen mogelijk toe te passen. Spreekt deze tekst op vele wijzen na. Groot licht gezien zal worden door de mensen die in duisternis zijn. Maar wil dat als een algemene waarheid, als een adventsboodschap aan ieder, aan de volkeren geven. En het verschrikkelijke is dat als we de dingen uit de Heilige Schrift algemeen gaan stellen, ze hun kracht gaan verliezen. Want dan passen we iets toe wat zogenaamd algemeen menselijk is, wat samenhangt met de verwachting van mensen, met de hoop van mensen. Je moet toch, als het donker is, altijd iets openhouden dat er nog een mogelijkheid is, van dat er een lichtpunt is en dat er misschien een groot licht komt. Het is zo het menselijk verlangen. Het leven kan zo duister zijn. Het leven van ons mensen, van ons allemaal, heeft zijn duistere ogenblikken, zijn uitzichtloosheid, zijn hopeloosheid. En er wordt een dergelijk woord dikwijls aangehaald als een troost. En het is helaas zo dat wanneer die woorden algemeen toegepast worden, niemand er wat op durft te zeggen. En ze toch dikwijls juist de kracht missen. En dikwijls toegepast worden, hoe diepzinnig en hoe groot ze ook oorspronkelijk waren, alleen maar als een soort van gemeenplaatsen die mensen van een al te grote nood zich willen doen afmaken. En daarom is het altijd weer nodig, broeders en zusters, dat wij terugkeren tot de Schrift zelf. En het belangrijke van een Bijbelwoord is dat we het ook in zijn verband zien en in zijn oorspronkelijke betekenis. En dan, als we dat gezien hebben, ja, dan blijkt het weer zoveel verder te reiken, zodat het ons toch in de moeilijke situaties van ons leven zeker sterk vertroosten kan. Maar we kunnen niet bij het eind beginnen. We moeten met het begin beginnen. Hoe is dit woord bedoeld? Waar gaat het hier over? Het volk dat in duisternis wandelt. Welk volk is dat? Nu, in de Hebreeuwse taal staat een woord dat, en het blijkt ook uit het hele verband, dat in de eerste plaats doelt op het uitverkoren volk van Israël. Het volk waarom het hier gaat is het volk van Israël, het Joodse volk. En er wordt ons iets gezegd over de toestand van dat volk. Het volk dat in duisternis wandelt. In de eerste plaats zijn er mensen die dat toepassen, in duisternis wandelen, als mensen die het niet meer weten, die het spoor bijster zijn en die in zonde leven. Zo passen wij dikwijls toe. Maar zo is het hier niet bedoeld. Want het is zo dat het geen dwaalweg is waarop Israël gaat. Er staat het volk dat in duisternis wandelt. Dat wil zeggen het volk, het uitverkoren volk, is terechtgekomen in de duisternis. Dat is de ballingschap Het land wat in het tweede deel van het vers wordt uitgedrukt, het land van de schaduwen des doods, dat is het zijn in de vreemde, buiten het heilige land, buiten het beloofde land. En de oorzaak, ja, we kunnen over de oorzaak gaan spreken. De oorzaak is, Israël heeft niet voldaan aan de hoge roeping, althans niet volkomen. En de Heere God heeft aan Israël eisen gesteld, het hoogst van alle volkeren. Welk volk zou er aan kunnen voldoen? En dan volgt een straf, dat is dat uit het land gevoerd wordt, en ballingschap is het ergste wat er is. En hier herhaalt zich iets, en daarom spreekt het ons ook zo onmiddellijk aan, wat wij als mensen onbewust eigenlijk allemaal kennen. Wij komen ook uit het beloofde land, uit het paradijs. En hoe dat is geweest, hoe we daar verkeerd hebben, dat is iets heel wonderbaarlijks. We weten niet precies waar onze zielen zijn geweest voor onze geboorte. Hoe wij deel hebben gehad aan het paradijs. Hoe niet alleen Adam en Eva daaruit gedreven zijn, ook wij daaruit gedreven zijn. Het is altijd een grote vraag, ook in de loop van de kerkgeschiedenis geweest, hoe het met onze zielen staat. Of God een ziel schept van een kind als het ontvangen wordt, of dat de ziel uit een voortijdelijk bestaan, uit een hemelse heerlijkheid, gevoerd wordt om deze aarde. Ik acht het laatste het waarschijnlijkst. Want we hebben er allemaal iets mee te maken. We weten allemaal, niet alleen door onze voorouders, maar we weten allemaal iets van een gedreven zijn uit het paradijs en een komen deze wereld van de ballingschap. De Heidelberg Catechismus spreekt van de ellende. En het woord ellende is uitlandigheid, betekent eigenlijk ballingschap. En nu ga ik terug. Er is dus een verband, een nauw verband. Wij kunnen het allemaal navoelen wat er in Israël is gebeurd. En hoe weet Israël nu dat het in ballingschap is? Want er is ook een richting in Israël geweest, en het ligt in het menselijk hart om je aan te passen, om een assimilant te zijn, zoals het genoemd wordt. Dat is aan te passen aan de volkeren. Er zijn Joden geweest die dat hebben geprobeerd, die zich onder de volkeren hebben willen mengen en net hebben gedaan alsof ze tot die volkeren behoorden. Altijd met een kwaad geweten, omdat het beloofde land niet vergeten werd. Men kan het proberen. En zo is het ook voor ons. Wij herinneren ons altijd toch het paradijs. We proberen het te vergeten. Maar wat is nu in Israël het geweest, wat nooit heeft toen vergeten, ook in die lange ballingschap, ook waar die ballingschap uiterlijk niet zo verschrikkelijk was en zelfs een bekoring had? Hoe kon Israël zich altijd het beloofde land, het land, het heilige land herinneren? Dat kunt u eigenlijk ook weer in het parallel vinden in de Heidelberger Catechismus. Hoe kun je weten als mens dat je in ballingschap leeft? Kun je het dan weten? Mensen zeggen toch, het is toch goed op de wereld? We hebben het toch helemaal niet zo kwaad? En Vooral als we elkaar een beetje helpen en elkander wat tot welstand brengen. We zijn wat aardig voor elkaar. Waarom altijd dat spreken over ellende? Over ballingschap. En er staat er ook zo prachtig weer in de Heidelberger Catechismus. Waaruit kent gij uw ellende? En er volgt als antwoord, uit de wet Gods. Waardoor heeft Israël nooit vergeten dat het in de ballingschap was? Ook wanneer de omstandigheden vaak rooskleuriger leken dan in het beloofde land. Want er waren er, denk aan een positie van Daniel die een machtig hoveling was aan het hof van de koning van Perzië. Maar waarom vergaten zelfs deze mensen niet dat ze in ballingschap, dus in ellende waren, omdat ze indachtig werden de geboden Gods, de wet Gods, die herinnert Israël eraan dat ze in de ballingschap zijn. Het zijn niet alleen de slagen. En zo is het ook voor ons. Veel mensen zeggen dit, deze wereld is een tranendal. Deze wereld is een ellende. Wanneer het ze tegenvalt. Wanneer ze nare dingen te verwerken hebben. Vreselijke dingen. Maar zo weinigen weten dat ze in ballingschap zijn als het ze goed gaat. En ik geloof dat als het je goed gaat naar de wereld, dat dan de hemelse rechter wel heel sterk het oog op je gevestigd heeft. Wel heel in het bijzonder let de Heer God erop hoe mensen zich gedragen die menen dat het ze zo goed gaat. Hoe weet je dat je in de ballingschap bent met al het mooie wat je hier vindt uit de wet Gods? Leven naar het gebod en die geboden die laten zien hoe het zal zijn in het koninkrijk Gods. Want de geboden vinden een vervulling in de liefde. De liefde is de vervulling der wet. En het gebod wordt niet vervuld, altijd bij gebrek aan liefde. Want zonde is niet alleen doel missen. Maar zonde is ook liefdeloosheid. De tekst spreekt ons van duisternis. Het volk dat in duisternis wandelt. Het zijn niet alleen de dingen die ingaan tegen de geboden. Maar het zijn de gevolgen daarvan die het leven zo verschrikkelijk maken. Maar er is altijd verbinding en verband tussen de overtreding van de geboden en de liefdeloosheid. En het gevolg daarvan is al die verschrikking en al die ellende. En nu moeten we natuurlijk wel oppassen. Want er is in de wereld zoveel duisternis die niet tot een persoonlijke schuld of een persoonlijke zonde terug herleid kan worden. En dat was het ook voor het Joodse volk. Mensen kwamen in die ballingschap. En wat hadden ze dikwijls zwaar. Wat werden ze vervolgd. Maar de wet was daar ook om hen eraan te herinneren dat God het anders bedoeld heeft. En dat eens de wet vervuld wordt, daarmee konden ze zich staande houden in die duisternis. Maar het was een zware duisternis. De gevolgen daarvan, van de zonde, was niet de zonde van het volk in de eerste plaats. Dat had ermee te maken. Want wat was nou eigenlijk, gemeente des Heren, de grote zonde die het volk van Israël wordt aangerekend? Dat is dit: dat zij niet voldoende intraden om de volkeren der wereld, die in zo diepe zonde verzonken waren, om die thuis te brengen tot de Heere God. Het is niet in eerste plaats hun eigen overtredingen, als wel het tekort om anderen van hun overtredingen terug te houden. Dat is ook een verantwoordelijkheid die op degene rust die met het volk van Israël voelt, om anderen terug te houden van hun zonde en te doen terugkeren tot de Heere. In de duisternis is het volk gevoerd. En waarom? Om het alleen maar te straffen, is het volk van Israël in de duisternis gebracht, alleen maar omdat het zelf gestraft werd. Dat lijkt het op het eerste gezicht, maar dat is het niet. De ballingschap, het zijn in het duistere land, betekent dat God zijn volk weer een nieuwe mogelijkheid geeft om de volkeren thuis te brengen. Want Israël wordt verspreid onder de volkeren. Niet alleen maar om zelf gestraft te worden, maar om te dragen de zonde en de gevolgen daarvan van de volkeren zelf. Is dat niet te zwaar voor Israël? Hoe kan Israël aan die taak voldoen? En wij, gemeente des Heren, wij die verbonden zijn met Israël, we leven ook buiten het paradijs. En waarom zijn wij in deze donkere wereld? Om te midden van verloren mensen te leven als kinderen Gods. Dat heeft Israël moeten meemaken in de ballingschap. En het moet ook de gemeente van Christus, die met Israël verbonden is, doormaken. Onder de volkeren zijn om die volkeren thuis te brengen. Het volk dat in duisternis wandelt. Ja, dat kennen we zelf ook. Wat is deze wereld donker? Wat een lijden. Lijden wat we zelf ondervinden. Maar ook is er zoveel schrikwekkend lijden als gevolg van de zonde om ons heen. En we proberen oorzaken te zien. En we proberen een verband te stellen met de Almachtige God. En we vragen, hoe kan het toch allemaal gebeuren? En de verklaring die er ligt in dat alle kwaad uit de zonde voortkomt, geeft nog geen antwoord op redding. En nu ligt daar die geweldige opgave. En de profeet klaagt er zelfs over. En zegt, ge hebt dit volk, dat volk van Israël, wel vermeerderd. Het is uitgebreid. Het is een groot volk geworden. En zo is het ook in het vervolg van de christelijke gemeente. Het is een groot volk geworden, een talrijk volk. Maar ge hebt de blijdschap van dit volk, staat er, niet groot gemaakt. Wat een uitspraak, gemeente. Van een profeet over zijn volk. En kunnen we het niet naspreken? Wat heeft de gemeente dikwijls in druk geleefd? En is ook ons leven met verbijstering omgeven van al die verschrikkelijke dingen die in de wereld gebeuren. En wat vooral het ergste is, het gevoel van onmacht wat je hebt, is je taak. Het is de taak van het volk van Israël en van de gemeente van de Heer Jezus om in het land van de duisternis, in het land der schaduwen des doods, niet voor niets te leven, maar te tonen dat ook daar een verbinding met de levende God blijft. Zelfs in de ballingschap. De tempel is verwoest. De Joden konden niet meer opgaan naar het heiligdom waar de Heere God zo bijzonder tegenwoordig was. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben de huisgodsdienstoefening ingesteld. De synagoge, dienst zonder tempel. Maar toch in het vreemde land waren daar samenkomsten in de naam des Heren. En het waren lichtpunten, verbindingspunten. Maar al waren daar nu lichtpunten, we voelen dat ook zelf. We zitten nu vanavond in verbinding met Israël. Gemeente, zitten wij hier in een wereld die zo donker is, zo uitzichtloos. En de zonde neemt toe. En vooral het onderscheidingsvermogen van wat zonde is en wat geen zonde is, neemt zo af. Er zijn mensen die met de beste wil van de wereld de meest gruwelijke dingen propageren. Mensen die braaf zichzelf menen te zijn, verdedigen openlijk moord, zoals de euthanasie. En ze verdedigen kindermoord in de abortus en al die dingen meer, om er maar een paar dingen te noemen die iedereen, zelfs de meest afgestompte van ons, nog voelt. Het zijn al die vreselijke dingen. Men weet niet meer wat goed is en wat kwaad is. In die duisternis staat die gemeente verbonden met Israël. Waarom? Ja, die synagoges die waren daar in dat uitgebreide gebied van de duisternis, van de ballingschap. Er zijn ook nog christelijke gemeenten en er zijn nog mensen die bidden in die duisternis. Maar wat zijn het? Een kleine lichtpuntjes. Het zijn hele kleine kaarsjes in een verschrikkelijke, stikdonkere nacht. En de wind waait en de kaarsen kunnen uitwaaien. En we zien het ook in de christelijke gemeente. Het ene na het ander waait uit en er is steeds minder. En er zijn nog maar een paar kernen waarom het draait. En die moeten het allemaal op de schouders nemen. Het volk van Israël, het is wat. Als je hebt laten dopen, dat betekent dat je in Israël hebt laten inlijven. Dat je daarbij moet horen. Dat je in die ballingschap in het land van de duisternis moet zijn als een lichtend licht. En de storm gaat rond. En wat is over? Het volk dat in duisternis wandelt. Dat gezeten is in de schaduwen des doods. Is dat niet de beschrijving, gemeente, van de toestand waarin Israël in de ballingschap was, maar waarin wij ook zijn, waarin ook de christelijke gemeente is, heden ten dagen. We zien het toch overal, als je toch kijkt in de wereld, wat er gebeurt, ook heel dichtbij. Wat is er een lijden, wat is er een pijn, wat is er een afbraak, wat is er een bedreiging, wat is er een wanhoop. Onder mensen. Kunnen mensen lijden? We kunnen ze wanhopig aankijken. In de spanning en soms je hand nog grijpen. Omdat er dan tenminste nog iets te grijpen is. Ziet zoveel angst in menselijke ogen. Ja, we kunnen zo lang redeneren, broeders en zusters. En is het allemaal goed en is het allemaal klaar. Maar er zijn ogenblikken. Dat heldere daglicht van onze beschouwing en van onze redenering, dat het helemaal wegvalt. En dat je in dat spookachtige, nachtelijke denken terechtkomt van die grenssituaties, waar het gaat langs de afgrond van de duisternis, van de dood, van de hopeloosheid, van alle uitzichtloosheid. En dan, broeders en zusters, redeneert een mens zo heel anders. Het zijn zoveel andere gedachten die een mens denkt niet losgemaakt van zijn toestand. Als we ons losmaken van de toestand waarin we zijn, oh, dan kunnen we de mooiste en de diepste en de vroomste dingen zeggen. Maar als je meeleeft, als je lichaam mee moet, je lichaam is dikwijls veel eerlijker dan je ziel. Want je lichaam geeft aan de omstandigheden waarin je werkelijk verkeert. Het lichaam is de onmiddellijke betrekking met de situatie waarin je geplaatst bent. En daarom is het verbonden zijn met je lichaam, dat laat je zo heel anders denken. Dat brengt je helemaal in die vragen, in die nachtelijke vragen, bij de gewone, prachtige, klaargemaakte oplossingen helemaal niet meer opgaan. Daarin te leven en je niet afzijdig van te houden. Het te zien dat het is dat je eerlijk zegt, het wordt van mij gevraagd. Dat beetje licht wat we nog hebben, die paar lichtjes zoals die synagogen, daar stonden in dat Persische en nog erger in dat Babylonische land, waar die vervolgers waren en waar ieder zich tegenkeerde. Moest die het goed maken, moesten die opheffen uit de dood, uit de duisternis, zoog de chaos daar niet. Dreigt de duisternis het licht niet, te overweldigen. Dat is het punt en dat was het zware van Israël. Het volk dat in duisternis wandelt. Het volk dat alleen nog die kleine lichtjes bij zich heeft. Is dat weet dat het in de duisternis is. Omdat het de wet des Heren kent. Omdat het de ellende kent vanuit de wet. Dat volk dat ook in de gemeente leeft. Dat volk dat ook de gemeente is, dat is niet iedereen. Dat zijn die mensen die uitverkoren zijn. Maar uitverkoren mensen hebben het allerzwaarst, broeders en zusters. Dat is het kenmerk van uitverkoren zijn. Want een uitverkoren mens wordt ziende. Die kan niet met de algemene duisternis van het algemene gepraat, van het algemene gebabbel en de drogredenen meedoen. Die wordt iedere keer verontrust. Die moet zelfs letten op zijn taal, dat hij die niet laat aantasten door de wartaal en door al die akeligheid van al dat gebabbel. Want langzamerhand wordt voor spreken babbelen aangezien en voor wijsheid een dergelijk gezeur waar mensen zich achter verbergen. Dat hebt gij, dat heb ik te doen. Om met dat volk van Israël mee te gaan. En hoe kunnen wij het licht aan de wereld geven? Kent u de ervaring niet? Zit bij iemand die werkelijk in de uiterste nood is. Dan wil je wat zeggen en je kunt zinvolle woorden spreken. En soms zie je in de ogen van de mensen dat ze het wel welwillend willen aannemen, maar dat het niet doorbreekt. En dan kun je mooie theorieën hebben dat het dan nog niet voor ze geopend is. Het zou ook wel eens kunnen zijn dat de vragen, dat de ontzetting te groot is. Hoe kan goed gemaakt worden? Hoe kan verzoend worden? Hoe kan opgeheven worden? Al die ellende waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt. En ik weet, de oorzaak is de zonde. Maar een eenmaal gedane zonde is als een kettingreactie. Het gaat door. Is niet meer te achterhalen. En je kunt in proberen te slapen. Maar dan gaan de mensen verloren. En als je gaat zeggen dat het alles goed is. Wat men tegenwoordig doet en ervan uitgaat dat de mens goed is. Maar een mens kan alleen maar verder komen, broeders en zusters. Als die inziet dat het niet goed met hem staat. Alleen dan is er een verbetering mogelijk. Maar ach, waar is de kracht van het opheffen? Waar is de herscheppende macht die kleine kaarsjes in die duistere wereld tegemoet komt, het ene naar het andere waait uit. En dan staat het hier en dan zegt die profeet Jesaja: het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Groot licht. God laat zijn volk niet alleen. Niet van bovenaf alleen. Uit dat volk wordt een kind geboren. Eerst in de verborgenheid. Het wordt maar door enkel erkend. Maar innerlijk, door de eeuwen heen, wordt erop gehoopt. En door de eeuwen heen zijn mensen ermee verbonden. En dat kind, wat de profeet noemt, wonderlijk. Het is een wonderlijke onbegrijpelijkheid. Raad. Het is de goddelijke wijsheid die opheft het absurde en het dwaze en het onbegrijpelijke en het verderf. Sterke God, want in hem openbaart God zich als de sterke vorst van de shalom, van de vrede, van de gave verhouding tussen God en mens en van de mens onderling. Dat volk die enkele kaarsjes nog vasthouden in die donkere wereldnacht met al zijn raadsels. Dat volk dat het laatste kaarsje brandende wil houden. Dat volk krijgt een zekere belofte. Dat volk zal een licht zien. En dat licht, dat is het licht waarvan de apostel Johannes spreekt. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet verzwolgen. En u weet, de profeet spreekt hier van de geboorte van de Heer Jezus. Hij is geboren. En dan zeggen de mensen, en dat is helemaal geen gekke vraag, wat is er dan toch eigenlijk door veranderd? Is nu er iets anders geworden? Ach, gemeente, het is de grootste gebeurtenis van de wereldgeschiedenis. En ik weet het niet of u er iets van vat. Het is niet verstandelijk te begrijpen. Ik kan er alleen maar wat over staan, maar u zult het wel begrijpen. Je hebt het soms als mensen in heel moeilijke omstandigheden zijn, in een heel sombere sfeer, dat er iemand binnen kan komen en alleen omdat hij er is, is alles anders geworden. Hij hoeft nog niets anders gezegd te hebben. Zijn van die mensen die waarvan iets uitgaat, waardoor plotseling, zonder dat er veel gezegd of gedaan wordt, en eens alles anders is geworden. Dat zijn begenadigde mensen die iets van genade van God hebben meegekregen en die dat verspreiden. Nu veel sterker. Nou is er al die duisternis. En dat volk leeft in duisternis. Maar die ene is uit het volk geboren. En als je nou innerlijk verstaat, en het is door de Heilige Geest, dan zie je, omdat dat kind niet in de hemel is gebleven, maar hier op deze aarde, met al zijn vragen, met al zijn verdriet, geboren is. Daarom is alles anders geworden. De sfeer is anders geworden. Het gaat niet meer om een paar kaarsjes die uitgeblazen kunnen worden. Dit licht, dat kan niet meer verzwolgen worden. En waar zie je het dan? Ja, gemeente, dat, als we heel eerlijk zijn, dan hebben we dat allemaal wel meegemaakt, ook in ons leven. Je hebt toch wel eens gehad dat het helemaal weg was. dat het zo donker was. Als je het eens ziet, of die dingen, al die dingen die door elkaar heen lopen, de verwarring van je geest en van de dingen, dat het ineens als het ware opgeheven werd. Ook je leven, ook je verleden, wat je nooit meer kon goedmaken, ook je zonde, alles. Nu, als dat gebeurt, dan heb je die verbinding met de Heilige Geest. Iedere keer zie je het in de wereld, hoe donker die ook is, daar gebeuren altijd nog positieve dingen. Er gebeuren altijd nog dingen dat je zegt, hoe onverwacht. Iedere daad van liefde. Liefde, we noemen zo gauw iets liefde, maar liefde is daar waar een mens boven zichzelf uitkomt. Daar werkt de genade. Nou, er komen nog mensen boven zichzelf uit. Daar zie je de sporen van dat kind dat geboren is. Nu al, hier en nu.
In die donkere wereld, en als je er ogen voor hebt, dan zie je niet. Dan hoeft
niet verklaard waarom de dingen zo gaan zoals ze gaan. En dan kun je de lotgevallen niet verklaren. Maar je bent niet meer alleen met het lot. Je ziet iedere keer dat er van die wonderlijke dingen gebeuren. Die je uitheffen. Die mensen uitheffen. Die dingen uitheffen. Boven het gewone. Ja, en dan weet ik wel, dan schijnt het wel weer dicht te vallen. Na die tijd. En dan schijnt het vergeten te zijn. Maar het komt iedere keer als je er ogen voor hebt. En hoe zou dat nou kunnen? Ach, broeders en zusters. Dat kan alleen omdat Jesaja, zoals Jesaja duidelijk gezegd heeft, het volk dat in duisternis wandelt, gelukkig heeft God zichzelf een volk behouden. Ook in de dichtste duisternis van de ballingschap een volk behouden. Maar dat volk zou toch ondergaan indien dat kind niet uit dit volk geboren was. En nu is het licht opgegaan. En eerst ziet het volk alleen nog maar dat licht. Overal, waar de genade en waar de liefde zich openbaart. Maar eens bij de wederkomst, dan zullen allen het zien. Dat grote licht dat opgaat, dat niet meer te weerspreken is. En nu leven wij tussen die tijden, in de duisternis, waarin het volk Gods, Israël en de gelovigen in de gemeente, het licht hebben gezien. En daarom houden ze stand. En het gaat erom, om in die tijd, tussen de geboorte van het kind en zijn wederkomst, om het licht door zijn genade branden te houden. En nog vele thuis te brengen uit de ballingschap tot het vaderhuis. Dan zullen de volkeren uit de volkeren ook geroepen worden naar Jeruzalem, zoals de profeet zegt, om te aanbidden. Mogen de Heer God ons ook als gemeente van de Heer Jezus met Israël oog geven voor dat licht dat schijnt, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Mogen wij ook op het kerstfeest dat licht aanschouwen en mogen het ons zo verlichten dat ook wij dit licht mogen weer kaatsen. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu met elkander van Psalm 98, het tweede vers, Psalm 98, vers 2. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.